Welkom bij weer een nieuwe episode van Nieuwe Geluiden, waar we dit keer meer te weten komen over ons brein. En vooral wanneer we in onze maatschappij te veel gedwongen worden met de linker hersenhelft te werken. Die staat voor logica, taal, analytisch denken, individualisme, accuraatheid, controle en helaas ook angst. Nou, dan verliezen we de kracht van het creatieve gevoelsbrein dat zich juist aan de rechterkant van ons hoofd begint. Door deze podcast ben ik eigenlijk een beetje achtergekomen dat we iets heel moois en essentieels en waardevols zijn kwijtgeraakt. Iets wat velen van ons misschien wel missen in het leven. Ik schrok er een beetje van dat er in ons onderwijssysteem eigenlijk iets gebeurt waar volgens mij niemand bij stilstaat. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, leergierig, onderzoekend, creatief, sociaal, empathisch, intuïtief. Ze willen graag samenwerken. Maar in het hedendaagse schoolsysteem worden zij ongemerkt gedwongen om alleen nog maar met hun bewuste linker hersenhelft te werken. Waardoor ze individueel en onder hoge druk prestaties moeten leveren. En alles is gericht op de toekomst. En niet meer op het leven in het hier en nu, dat wat het kind eigenlijk wil. De prachtige eigenschappen van het rechterbrein zakken eigenlijk steeds verder weg. Kinderen worden mijn inziens daardoor minder levendiger, wat vlakker, omdat hun mooie en frisse ideeën, de inspiratie, verwondering, de liefde, vrijheid en hun talenten gaan langzaam verloren. Ja, dat is best heftig, toch? En wat zou dat nou voor een effect hebben op onze samenleving? Als je weet dat dit onderwijssysteem al 100 jaar, schrik niet, 100 jaar zo is. Ja, ik zie dat de mensen uitvallen. Er is veel stress, er is veel angst en de burn-outs zijn eigenlijk niet te tellen. De lat ligt gewoon heel erg hoog en samen problemen oplossen op een creatieve en intuïtieve manier lijkt dus niet meer zo te kunnen. Ja, en ik denk, met wetenschap alleen gaan we gewoon de wedstrijd niet winnen. Nou, traumatherapeut Gwen Leesberg die legt ons haarfijn uit hoe het nu zit met die linker en die rechter hersenhelften en het effect op jonge kinderen die vastlopen in dit systeem. Gelukkig heeft ze ook een methode ontwikkeld om dyslexie, dyscalculie en stressgerelateerde klachten, die dus mede ontstaan zijn door ons onderwijssysteem, te doorbreken. Ik was echt getriggerd door die hersenhelften, zeg maar.
Ja.
Ik zag een plaatje voorbij komen van de linkerkant. Dat was dan een beetje grijzig, een beetje zwart. Rechts kleurrijk, met liefdevol en met verlangen.
Ja, het rechterbrein staat voor passie, voor creativiteit, voor verbinden, liefde, empathie, dat soort dingen. En het linkerbrein staat echt puur voor de ratio. En de ratio is eigenlijk controle en ook een beetje de angstkant. Het rechterbrein, waar je met die gekleurde kant is echt vol vertrouwen. Die springen diepe in en die ontdekken wel waar ze stranden. En rechts is, of links is echt de controle. Ja.
Overigens, voor de mensen die dit alleen maar als podcast luisteren. Dit komt ook op YouTube, dus dan zal ik die plaatjes van jou er even tussen monteren. Mm. En dan kun je heel goed zien wat ik bedoelde met die linker en die rechter hersenhelft. Die mooie namen die er allemaal bij stonden. Nieuwe Geluiden op YouTube of Michiel Kerkhof met dubbel F. Daar vind je dan deze podcast terug. Dan zie je ook het visuele stukje erbij.
Leuk.
Maar wat ik toen wel dacht, toen ik dat plaatje zag, toen schrok ik er eigenlijk een beetje van. Ik denk, oh ja, inderdaad, als we allemaal weggaan uit die rechter hersenhelft, een beetje naar het gedwongen onderwijs, zeg maar, waar we in zitten, het systeem wat al 100 jaar bestaat. Ja, dan missen we dus die liefdekant en die creatieve kant. Maar toch zit het allebei in ons.
Ja.
We hebben het gewoon.
Ja.
Maar hoe zie jij dat dan? Wat is dat dan? Het is links en rechts, dus ja. Moeten we dan juist die middenweg vinden? Of wat is dat dan?
Als je kijkt naar kinderen, die zijn eigenlijk nieuwsgierig. En die ontdekken van alles en die branden hun vingers en zeggen ze, oh, dat moet ik niet meer doen. Hè? Maar die zijn eigenlijk heel creatief. Als je een kind niet dwingt om te gaan leren, dan gaat hij zelf leren. En wat wij met het systeem doen, is dat we alle kinderen op dezelfde manier bekijken. Nou is het zo dat sommige kinderen van thuis uit, en ja, eigenlijk is dat een ontzettend positief ding, die hebben een soort dominantie over het rechterbrein. Dat wil zeggen, het linkerbrein kunnen ze prima gebruiken, maar rechts blijft aanwezig. Die denken, hey, die 97% waar ik mee kan werken, dat laat ik niet zomaar even aan de kant zetten. Dus die gaan met dat verbindende brein, gaan zij naar school. Maar dat kan niet uitgezet worden. Bij 80% van de kinderen wordt het wel uitgezet. Eigenlijk omdat school alleen maar in de ratio bezig is en niets doet aan intuïtie, verbinding. Ja, het is peanuts wat ze daar doen. Maken ze heel veel geluid over, maar uiteindelijk stelt het niets voor. En wat er met die kinderen dan gebeurt, is de kinderen die dus dat rechterbrein als dominantie hebben. Hè, dat ze denken van ja, maar hier is zoveel te doen en te beleven. Daar wil ik zijn. Daar liggen al mijn mogelijkheden en mijn talenten. Die kinderen die worden dus eigenlijk in een hoek gedrukt waar ze wel kunnen zijn. Maar de wijze waarop er op school een les aangeboden wordt, past niet bij het rechtsdenkende kind. En wat dan gebeurt, is dat die kinderen, die gaan daar vastlopen. Die kinderen komen bij mij. Ik hoop dat ik er heel veel kan helpen, want het is zo opgelost als je weet hoe het werkt. Alleen, die krijgen dus dyslexie, dyscalculie, concentratieproblemen, ADHD, ADD, autisme. Het maakt allemaal niet uit. Er zijn een heleboel labels voor. Voor mij is het maar één kind. Dus die labels, dat interesseert me niet. Ik moet ze wel weghalen, want kinderen denken, oh, ik heb ADHD of ik heb autisme. Maar dat is helemaal niet zo. Ze doen het. En dat is een heel groot verschil. Als je het hebt, dan lijkt het iets dat het bij je hoort, dat je hersenen niet goed zijn of dat je het via de familie erft. Je doet het om te overleven, want er is namelijk heel veel stress in je. Kan heel snel denken. In het rechterbrein kun je veel sneller denken dan in het linkerbrein. Dus je hebt heel veel mogelijkheden, maar die worden op slot gezet. En je wil zo graag. Dus dat is heel frustrerend. Dus die kinderen worden ook letterlijk ziek. Dat valt ook onder de categorie hoogbegaafde. Hoogbegaafde kinderen die ja, er zitten er nu al 20.000 vast. Of thuis. Ziek thuis. Echt ziek. Met koorts, met problemen, angsten. En die kinderen kunnen niet meer naar school, omdat als ze naar school gaan, dan worden ze eigenlijk letterlijk weggevaagd. Hoe zie ik dat? Nou kijk, als je een rechtsdenkend bent en je wordt naar de linkerkant, wat maar 3% vertegenwoordigt van jouw denkvermogen, op een manier neergezet die niet bij je past. Hè? Het onderwijs past niet, ze willen echt anders leren. Dan is er dus niets meer van je over. Want je mag en dat rechterstuk nauwelijks inzetten en links past niet. Wie ben je dan nog? Dus die kinderen worden allemaal ziek. En hoogbegaafdheid, dat is een hele term, hè. Maar ik zie alle kinderen die, eigenlijk alle kinderen die geboren worden, zijn begaafd. Alleen hoogbegaafde kinderen, die kunnen toevallig dat rechterbrein wat ze nog zo intact hebben, wat zo dominant blijft, kunnen ze heel goed vertalen in het IQ. Het IQ stelt eigenlijk maar 3% voor van het denkvermogen. EQ, emotioneel, fysiek en spiritueel is de rest. En wij gaan alleen maar testen in onze maatschappij op het IQ. Ja? Dus toevallig die kinderen die dat rechterbrein aan hebben staan en dat kunnen vertalen in dat IQ-stukje, die zijn hoogbegaafd. Al die kinderen die in dat rechterbrein blijven, die zijn begaafd. Want ze kunnen namelijk sneller denken. En dat doen ze vooral door doen, door zien en voelen en dingen gewoon doen. Dat is eigenlijk de kracht. Maar dat heeft ieder mens. Alleen de meeste mensen doen er niet zoveel meer mee. Dus iemand die in dat rechterbrein nog kan zijn, die is altijd te snel. En anderen kunnen dat niet volgen. Dus ben je een beetje nerd. Dus kinderen die nog een beetje meer in dat gevoelstuk zitten, die lopen langs iemand en die lezen ze zonder dat ze het weten energetisch uit in een fractie van een seconde. Dat kunnen wij ook hoor. Maar wij denken dat we dat niet kunnen. Dus die zijn ook bedreigend voor de anderen. Want anderen voelen toch wel dat ze bekeken worden eigenlijk. Dat is helemaal niet de bedoeling van dat kind, maar die doet het wel. Die leest al die kinderen uit. En zij voelen dan toch dat ze in hun hemd staan, zeg maar. Dus die kinderen worden ook vaak gepest. Dat is ook nog eens een heel vervelend stukje. Dat en de leermethode past niet en ze mogen zichzelf niet zijn, want het rechterbrein doet niet mee. En ze worden dan ook nog gepest. Nou, dan krijgen ze nog al die labels. Dus snap je ook dat die kinderen thuis zitten? Ja, en heel veel kinderen die thuis zitten, die moeten naar school verplicht. Die worden echt, en de ouders ook, die worden echt achterna gezeten. En dat gaat heel grof weg. Maar het erge is dat ik laatst een jongetje had, die moest dus weer naar school. van school en ja, alle instanties. En dat jongetje werd letterlijk ziek en die zei, ik kan niet naar school, ik word er echt ziek van. En dat was ook echt zo al geweest. En hij was ook al heel lang thuis. Maar na de corona moest hij weer starten. Nou, het kind werd al helemaal wit. Weet je wat er gebeurde? Hij kreeg een halfzijdige verlamming. Serieus. Toen zei school, dat is toch wel erg. En toen heeft school hem weer naar huis gestuurd. Maar na een paar maanden begon het weer opnieuw. Hij moest weer naar school. Dit kan toch niet? Maar dit is wel wat er gebeurt. En dit zie ik dus in mijn praktijk. Op dit moment is het zo dat kinderen van de peuterspeelzaal al naar mij toe komen. Omdat ze voelen dat het niet klopt. Het zit zo gebakken in een systeem dat ze zich al dit voelen en dat ze eigenlijk niet meer willen. En ouders snappen eerst helemaal niet goed wat er aan de hand is. Maar meestal is een van de ouders, die heeft ook dat dominante stuk doorgegeven aan de kinderen. Dus een van de ouders of allebei hebben ook datzelfde gevoel gehad. Maar die zijn ook al heel lang in de maatschappij aan het rommelen geweest. En die zien dat dan weer gebeuren. En die voelen hun eigen frustratie natuurlijk ook. Maar een van de ouders snapt wel wat het is. Maar ze kunnen alleen de vinger niet opleggen. Ja, ik heb het toevallig wel door. En ik heb van al die kinderen geleerd. En ook van mezelf. Van andere kinderen en mensen om me heen. Die dezelfde dingen tegenkomen in de maatschappij. Dus het is eigenlijk zonde dat we ons zo richten op dat linkerbrein. Terwijl er zoveel meer is op dat andere stuk. Als je nou denkt dat in die creativiteit zoveel oplossingen ligt. En ook de verbinding. Hè, dat makkelijke verbinden met mensen. Ja, dat gaat ook over liefde. Hè? Dat eigenlijk zo makkelijk verloren gaat. En dat mensen in de angsthelft, in de ratio, gaan beredeneren. Dus ja, dan weet je ook het gevolg wat daaruit ontstaat. En dat is denk ik wel een stuk van de maatschappij.
Maar hebben onderwijzers en leerkrachten dit dan niet door of zo? Of hoe werkt dat?
Nou, onderwijzers die zelf dus ook in dat rechterbrein zijn en nog kunnen werken. Veel gaan weg van het systeem. Nou, toevallig een nieuw iemand ontmoet. Die heeft zelf het mango-onderwijs ontwikkeld. Dat is net van start gegaan. Dat is in de buurt van Nijmegen. En zij gaat dus de kinderen alleen maar laten spelen. En hun eigen nieuwsgierigheid laten ontdekken. En wat daaruit voortkomt. En ik ben ervan overtuigd dat dat lukt. Want weet je, ik heb een boek thuis. En daar staat alles in wat je tot aan groep 8 moet leren. Ja? En per vak, is bijvoorbeeld rekenen, is maar zo'n dik stukje. Als je een kind wat ouder laat worden en hij is nieuwsgierig voor rekenen, dat heeft hij zo door. En zeker als ze dat rechterbrein er nog bij mogen gebruiken, is het gewoon zo gedaan. Maar we worden overspoeld door, je moet dingen af hebben, het zijn allemaal projecten. Kinderen kunnen gewoon niet meer ademen en niet meer spelen. En juist via het spelen gaat dat rechterbrein weer aan. Sporten. Ja, eerst worden we allemaal op een stoeltje gezet. Je moet stilzitten. En nu moet iedereen weer bewegen, want we hebben obesitas. Dus het klopt gewoon niet. En wat dat betreft mango-onderwijs. En er zijn veel meer ouders ook die opstaan. Het kan eigenlijk niet meer. Het barst alle kanten uit. En het is misschien zeker niet van de leerkrachten, zeker niet de kwade bedoeling. Maar er zijn veel te veel protocollen. Kinderen kunnen niet meer dit doen of ze worden op hun vingers getikt. Ja, hoe kan een kind nou de hele dag op een stoel zitten? Dat kind moet bewegen, daar is hij voor ontworpen. Ja, bewegend leren, dat zou zoveel kunnen bewerkstelligen.
In de natuur.
In de natuur, want de natuur brengt je weer naar dat rechterbrein. En daar zijn alle creaties en daar is de liefde. En in de natuur gaat alles vanzelf. Niets kost moeite. Wij moeten leren. Maar als je het via een natuurlijke weg doet, dan gaat het vanzelf. Kost geen moeite.
Kun je eens een inkijkje geven dan, er komt dan zo'n kind bij jou, hè, die dan vastloopt in het onderwijs. Ja. En dan?
Nou ja, ze kunnen dus allerlei diagnoses hebben. Hè. Soms zijn ze, ze verstoren de les of ze zijn te druk. Zijn bij ADHD of nog net niet. Of ze hebben dyslexie of dyscalculie. En overigens moet ik erbij zeggen, ik heb dit allemaal vanuit de volwassen cliënt die bij mij kwam geleerd. En ook een stuk van mijn eigen ervaring natuurlijk. Maar de kinderen komen binnen en ja, nu krijgen ze ook vanuit de peuterspeelzaal, zoals ik al zei. Maar vanaf 6 jaar beginnen ze echt te lezen. Hè? Nou, dan gaan de meesten op hun neus. Daar gaan ze echt merken, hey, het lukt niet, het kan het niet, het klopt niet. Als je een kind, wat rechtsdenkend is, hè, of een ander kind ook, nog niet in dat linkerbrein zou drukken, dan kun je in woordbeelden lezen. Want fotootjes maken, daar zijn onze hersenen, vooral dat rechterbrein, dus ontzettend knap in. Als jij gaat lezen en je maakt een foto van het woordje boom, dan plakt jouw brein daar heel graag de boom uit de achtertuin met jouw hut, jouw boomhut erin, bovenop, als een fotootje. Dus dat woordje boom is als beeld geautomatiseerd. Dus het rechterbrein, die kan zichzelf leren lezen. Als jij zegt van hier staat dat, maak je er een fotootje van en je gaat het onthouden. Ja, daar is het rechterbrein heel goed in. Maar ga je een kind, hè, wat met dat rechterbrein alleen een dominantie heeft en dat linkerbrein best op zijn eigen manier kan benaderen, zeker, want het zijn hele slimme kinderen. En je zegt, dit is een beur, dat is een o, en dat is een o, en samen is een o, en dat is een boom. Nou, dan denk ik, wat gebeurt hier? Nou, ik kan het allemaal zo snel niet onthouden, hoor. Dus die gaat helemaal niet techniek. Dit is een beur, hoor. En die zit daar te fantaseren en te onthouden. En hoe was het ook alweer? Oh ja, oh ja, oh ja. Je zit in die techniek, die verdrinkt daarin. En als je eindelijk weet wat als boom staat, moet die snel weer verder naar het nieuwe woord. Dus hij kan niet automatiseren. Automatiseren via het beeld wordt uitgezet. Nou, dat is een verlies. Dat is ontzettend.
Via dat snelle beeld eigenlijk. Die snelheid zit in die beeldverwerking.
Ja.
En niet in die digits. Hè? In die losse stukjes. Ja. Hey, maar even terug. Hè? Dus, want dat intrigeert mij dat jij dus... staat ook op je auto. Hè? Binnen 6 stappen of 6 lessen... kun je iemand afhelpen van dyslexie... of van dyscalculie of andere traumatische zaken. Wat doe je dan met dat kind?
Ten eerste is een stuk ontzettend trauma. Schooltrauma noem ik dat. Schooltrauma klinkt dan in de oren van mensen misschien heel heftig, maar het is echt een trauma. Het is echt onderbewust zo onrustig geworden bij die kinderen, dat ze eigenlijk de hele wereld niet meer snappen. Want dat heb ik net ook uitgelegd. Rechts doet niet mee en links klopt niet. Dat is zo heftig. Dus je denkt eigenlijk, ik ben gek. Dan heb ik ook nog allemaal labels gekregen. Nou, die nog eens bovenop. Dus dat kind heeft echt trauma. Dus dat moet echt weg uit het systeem. Dat doe ik onder andere met emotional freedom techniques. Dat is een manier om alle alertheden die in je lichaam staan, die staan op celniveau aan. Van dit mag nooit meer of ik moet alert zijn. En die kun je neutraliseren met meerdere andere. Sommigen doen het met hypnose of met NLP. Maar dat werkt gewoon. Dus ik heb er dagelijks echt ontzettend een mooie profijt van. Dus die kinderen worden dan rustig en die kunnen meer bij zichzelf zijn. Waardoor ze ook weer in hun eigen element komen. En dan kunnen ze ook weer makkelijker bij dat rechterbrein. Maar dan gaat het wel over rekenen en lezen. Dus letters en cijfers. Daar lopen de kinderen op vast. Want daar gaat het op school over, helaas. Want er is wel wat meer dan dat, maar goed. Als ik daar iets doe, kan het kind zich redden. Ja, dat emotionele en dat creatieve stuk, dat gaat vanzelf wel weer draaien. Hè? Als hij zich weer veilig voelt. Want het kind is zeer onveilig op school. En wat doe ik dan? Ja, ik ga die kinderen opnieuw laten automatiseren waar het om gaat. Dat gaat over letters en cijfers. Dus ieder kind is uniek. Iedereen wil het anders. Dus ik kijk van, goh. Hoe wil jij kijken naar letters en cijfers? Ja, dat is afstemmen naar woorden luisteren die kinderen zeggen. Kijken wat ze met hun ogen doen. Als een kind dit doet, dan is hij in een beeld bezig. Als hij dit, dan kijkt hij in geluiden. Je hersenen gebruiken de ogen om bepaalde dingen. Soms zit hij in zijn gevoel en soms zit hij in de ratio. Dan kijkt hij naar beneden. En dan zeggen mensen, oh, dat is helemaal niet waar, maar het werkt gewoon. Dus ik maak daar heel veel gebruik van. Dus als jij een kind met dyslexie test... en je zegt, zeggen ze het alfabet op. Ik kan jou 100% zeggen dat het kind naar zijn oren gaat. Hup, 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 hup. Dus hij zit in geluiden te werken. Nou, geluiden, dat is niets voor het rechterbrein. Daar kan hij niks mee. Nou, dat klinkt misschien heel ingewikkeld. Maar geluiden zijn gewoon wel een beetje nodig. Want je moet weten hoe de klank is. Maar het beeld is er niet. Het gevoel is er niet. Dus een cijfer... daar zeggen ze ook nog 69 in Nederland in plaats van 69. Dus je krijgt 8, 8.869. Nou, als je dan in geluiden moet werken, daar snapt dat kind helemaal niets meer van. Dus die gaat echt gewoon in de spagaat.
Die gaat uit.
Die kan dat niet meer volgen. Dus wat er gebeurt is eigenlijk dat hij continu dat cijfer om moet denken. Want als hij aan, is het nou 69 of 96? Die twijfel, die maakt gewoon dat een kind dyscalculie krijgt of een niet meer meekomt in de rekenles, omdat hij te veel moeite heeft met die basiselementen. Die zit de hele tijd om te rekenen. Nou, wat je dan doet, is dat je dat dus gaat verbeelden en gaat invoelen. Dus hoeveel is een getal waard? Dat je dat voelt. Dat je 69 ziet als een symbool en dat je weet dat die 70, die staat daarnaast. Oh, dat lijkt daar. Oh, 69. Ik voel waar die staat. Ik voel wat die waard is. En dat is dus het belangrijkste aspect. Okay. Ja. En dan is dat eigenlijk al, als een kind bij mij komt, is het eerste deel ga ik met letters werken. En dan kan hij eigenlijk al sneller lezen. Dus een kind met ernstige of een beetje dyslexie, of net geen dyslexie, of vreselijke dyslexie, het maakt eigenlijk niet uit. Het is allemaal hetzelfde type kind. Alleen het ene heeft trucjes om eromheen te draaien, maar die loopt vast op de middelbare school. Maar toch wordt hij te onrustig en krijgt hij ADHD. En komt hij voor de ADHD en ja, weet je, de tekst komt niet helemaal binnen. Maar dat is hetzelfde type kind als wat ernstige dyslexie heeft in groep 3. Alleen, ja, het is eerder zichtbaar. Ja, dus dat is prachtig werk.
Jij vraagt altijd als kinderen bij jou komen, vraag jij, wil jij je hoofd eens tekenen, toch? Van binnen.
Ja.
En daar gebeuren hele wonderlijke dingen. Vertel eens.
Ja, ik vraag altijd om het kind te leren kennen. En ook om het hoofd weer helder te maken. Want kinderen vliegen hun hoofd in. Dat is controleverlies. Dit wordt te druk. Dit is wie we zijn, hè? We zitten allemaal in het hoofd, maar hebben geleerd. Maar een kind gaat dan zijn hoofd in en soms zelf boven zijn hoofd, omdat hij het niet meer trekt. Ja? Dus wat ik dan doe, dan vraag ik aan een kind, hoe druk is jouw hoofd? Ja, weet ik veel. En sommigen zeggen, ja, een 10. Een 10 is dat je er bijna aan doodgaat, dat hij ontploft. Hè? Ja, een 10. Oh, nou, en hoe vaak heb je dat? Ja, de hele dag als ik op school ben al helemaal. Dan wordt het soms een 11, dan ontploft hij gewoon. Oké. Nou, en dan vraag ik, hoe druk is jouw hoofd? Of zou je eens willen tekenen? Hè? Wat gebeurt er dan allemaal in je hoofd? En dan teken ik een rondje. En dan mogen zij daarin tekenen, krassen of schrijven. Ja, weet je, de meeste kinderen, zonder dat ik het ooit verteld heb, tekenen het rechterbrein gekleurd. En daar zijn alle mooie dingen, dus ze weten het al. En links is school. Dan zie je letters, cijfers, boos, verdriet, gevangenis, wat jij zegt. Er zit altijd een gevangenis in. Een van de tekeningen die ik jou heb gestuurd, het is echt ongelooflijk, die heet de duivel, heb ik jou genoemd. De verhoudingen zijn ook vaak goed. Je ziet het hele hoofd is rechterbrein en dan een heel klein stukje is dan gedoe. Ja, dat is zwart of pak ook het zwart. Maar daar staat dus een duivel, die heeft daar dus, want ik zei, wat is dat? Het is de duivel en die heeft zijn vleugels uitgeslagen. Ik zei, oh, en wat doet hij nu? Ja, die heeft daar een muur neergezet. Oké, ja. En toen begon het kindje heel hard te huilen. Ja, en ik mag nooit meer uit die duivel, want het is bijna nooit meer dat ik in die andere plek mag. Dus dat was school. Daar stond ook 1, 2, 3, A, B, C. Dat is de gevangenis. Ze zaten gevangen in het systeem. En dat rechterstuk, wat empathie is, verbinding. Hè, sport. Ze konden natuurlijk sporten. En ze konden af en toe spelen. Maar de verbinding is ook minimaal natuurlijk voor hun. Want dat kind wil niks anders. Een baby is niets anders dan een verbinding en een antenne om te ontvangen.
Wat heb jij zelf meegemaakt, waardoor je eigenlijk in dit hele, ja, spectrum terechtkomen van jouw werk, wat jij doet, zeg maar.
Ja, ik denk niet dat je dit door kan hebben als je niet in het rechterbrein zelf ook functioneert. Ja, ik ben wel echt een gevoelsmens. En ik maak ook heel graag verbinding. Dat vind ik heel erg fijn. Vind ik ook heel belangrijk. Ik ben echt ook met dieren verbonden. Met de wereld en de aarde en de natuur. Dat is echt wat in mij zit. En ik zie dat daar heel weinig aandacht voor is. En wat ik merkte toen ik jong was, ik heb nooit dyslexie gehad of zo. Mijn broertje had dat wel. Maar dat was er toen nog niet. Hè? Die had dan wel iets van woordblindheid of zo. Maar het is gewoon dyslexie. En eigenlijk is het zo dat ik heb gevoeld als kind wat het met hem deed. Dat was huge voor mij. Ik zag echt een heel ondernemend kind wat op school ineens niet meer kon schrijven. En ja, weet je, dat werd allemaal erger en erger en erger.
Hoe oud was je toen?
Ja, heel jong. Ja, hij was 3 jaar jonger, maar ik heb dat gewoon op de lagere school gevoeld. Dat het hem heel veel deed. En dat zie ik dus ook in dat emotionele stuk, dat dat zo ernstig is bij de kinderen. Dat dat gewoon heel veel van jezelf wegneemt. En hij is nu hartstikke in zijn kracht, maar hij heeft daar wel heel veel last van gehad. Dat heb ik gezien, heb ik gevoeld. En wat ik zelf had, is dat ik altijd in slaap viel op de middelbare school. Ik wilde heel graag leren, maar ik viel gewoon in slaap. Mijn systeem zei gewoon, letters, dat is niks voor jou. En ik heb geen dyslexie gehad, maar ik weet dat als ik gewoon lees, zoals ik het heb geleerd, dan word ik altijd moe en dan geef ik het op. Terwijl ik heb nu een cursus snel lezen gedaan. En dan leer je eigenlijk per 3 woorden of 4 woorden wat je aan kan, naar een zin te kijken. Tjak, 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 tjak. Nou, dan ga ik als een nieuwe. Maar ga ik dat niet doen, dus ik ben een beetje zenuwachtig en ik denk ook, oh, moet iets voorlezen of zo. Hè? Oh, iedereen kijkt naar mij. Dat heb ik niet zo gauw, maar dan vergeet ik dat wel eens. En wat er dan gebeurt, is dat ik, dan gaat het mis. Dan zie ik het niet. Ik zie niet het verloop van de zin. En dan weet ik niet waar het eindigt. En dan krijg ik ook een beetje stress.
Snap
ik. Ja. Dus, dus ik weet precies wat het met je doet. En ik heb eigenlijk nooit wat van de wereld gesnapt. Ik wou altijd rechts en iedereen ging links. En dan denk ik, hè? Maar daar is toch veel sneller. Oké, dan ga ik dan maar achteraan. Wat verwachten ze nu van mij? Waar moet ik nu heen? Dus ik werd daar een beetje onzeker van. En uiteindelijk gingen via heel veel wegen, kwamen net niet bij de oplossing waar ik zat. Dus nog net niet naar de Unieke. Want ik had echt een beter idee. Maar dan kwamen ze hier. En dan was het dan een jaar later of zo. En denk ik, ja, maar waarom dan niet zo? Weet je wel? En dan, ja, ik snapte dat nooit. Dus daar heb ik wel heel veel van mezelf gezien. Dat ik anders denk. En ik zeg niet dat ik beter denk. Maar het is vaak wel een snellere manier. En ja, mensen vinden mij ook vaak te snel. Maar ik vind het ook wel een uitdaging om te proberen dingen uit te leggen. En vooral, ik mag het nu bij de kinderen en de ouders die bij mij komen. En mensen die bij mij met een burn-out of een depressie of een andere ziekte komen. Dan mag ik het uitleggen. En dat vind ik echt heel leuk om te doen. Ja.
Want heb jij ook een verklaring? Kijk, je zei straks, er zitten nu 20.000 kinderen thuis.
Ja.
Maar dat is natuurlijk een fractie van het geheel, hè?
Ja.
Waarom lukt het dan al die andere kinderen wel om op het regulier onderwijs gewoon door te kunnen?
Nou, ik zal je zeggen, het is bijna triest om te zien. Want de kinderen die het uiteindelijk redden, die hebben zo de lat zo hoog gelegd dat er echt niks meer van het rechterbrein te vinden is. En dat die zo in de controle zitten. En ja, die krijgen dan misschien een mooie baan. Uiteindelijk worden ze A, niet gelukkig. B, ze vallen er weer neer. Echt, het is te veel geweest. En ja, dat is echt heel jammer. Het is echt onnodig. Het systeem, het schoolsysteem is zwaar verouderd. We hebben zoveel informatie voorhanden. Als we er nou voor zouden zorgen dat we de informatie mogen toepassen. We kunnen het zo opzoeken en we gaan het toepassen. Nou, dan ben je ook al meer rechts bezig, hè? In dat rechterbrein. Maar je mag het toepassen. Maar wat we nu doen is, je moet dit project doen, dat project. Je moet zus en zo en dat uit je hoofd stampen. Het is zo ouderwets als wat. Het is 100, 200 jaar oud. Het is tijd voor te vernieuwen. Maar ook voor het linksdenkende kind. Want die mag weer uitgedaagd worden in het rechterbrein. Want als het linksdenkende kind alleen maar in de ratio en in de angst en in het to-do, dat worden de kinderen, ja, die gaan van 8 tot 5 naar school, maar die worden uiteindelijk ook niet gelukkig en die doen alles wat verwacht wordt, hypotheek en dit. Maar zijn we nu gelukkig? Hè? We gaan langs een hele hoop knowledge die we zo kunnen tappen van ons brein, gaan we gewoon langs heen. En dat is zo ontzettend jammer. Ja, dit is mijn visie, dit is mijn ervaring. Hè? Dus ik weet, zullen best mensen zijn van, oh, dat klopt helemaal niks van wat ze zeggen. Maar ik kan de kinderen wel helpen. En de kinderen staan op. En ja, weet je, ze hebben geen medicatie meer nodig. Ze hebben geen ADHD meer. Het valt allemaal weg.
Ja, want in principe ben jij learning by doing. Hè? Dus jouw hele leven bestaat daaruit. Hè? Maar heb je dan ook een soort van, want dat is natuurlijk linkerbrein vraagt dit even. Hè? Van, ja. Is daar een soort Heb je daar een wetenschappelijke benadering voor geleerd?
Nou, ik heb heel veel boeken gelezen. Bijvoorbeeld professor Duker, die zegt ook, die heeft een boek en er staat in van, oké, heb je ADHD of autisme? Ja, weet je, zijn boek heet Afscheid van autisme en ADHD. Hij laat zien wat die tests inhouden. Hij zegt, nou, als ik dit mijn collega's laat doen, die test, we hebben allemaal wat. Want het zijn zulke vage vragen en het overlapt elkaar helemaal. En dat mag helemaal niet. En hij zegt ook dat medicatie zo'n slecht idee is en zo gevaarlijk. En we geven de kinderen gewoon de medicatie. En zelfs school eist het op. Ik kom soms kinderen tegen en dan zeggen ouders, ja, hij mocht niet meer op school blijven, want hij moest medicatie, want anders moest je van school af. En denk ik, dat is niet meer een arts die dat bedenkt, maar dat is iemand die op school het kind niet handig vindt. Het snap het ook wel, want zo'n kind is onhandig en druk en vraagt veel aandacht en snapt het niet meer op school. Dus die kan de les verstoren. Maar aan de andere kant, het is aangedaan, Michiel. En ik snap het wel, het is het systeem.
Je moet daar doorheen, ja.
Het wordt tijd, echt. Er zijn zoveel mensen die zien dat het niet klopt, het systeem, dat het niet meer past.
Het is ook echt iets van deze tijd volgens mij, hè? Dat het nu mis vastloopt, zeg maar. Hè?
Ja, maar weet je, dat kwam. Kijk, als ik kijk hoe ik de HAVO heb gedaan. Ja, ik heb af en toe geleerd. Maar ging met vriendinnen op stap, fietste overal naartoe. Ik was altijd buiten met de honden en zwemmen. Als ik naar mijn dochter keek, die lag met haar tong op de schoenen tot 's avonds laat 12 uur achter de boeken. En dan zei ik, en nu ga je naar bed. En het kind had dus zoveel drive dat ze stiekem de wekker zette en dan weer 's nachts doorging. Daar kwam pas later achter. Maar dat is dus, die kinderen willen zo graag leren. En ze kunnen het ook. Alleen niet op die manier.
Dus slopend eigenlijk.
Slopend, ja. Slopend, echt. Ja. Mensen worden leeg ervan.
Want ben jij in dit vak ook autodidact, zeg maar? Of heb je hier een opleiding voor gedaan?
Nou, eigenlijk is het wel. Ja, ik heb hier en daar natuurlijk van dingen, cursussen die ik heb gevolgd. Maar dit heb ik echt van de cliënten die bij mij als volwassenen kwamen. Mensen met burn-out of dyslexie, of burn-out of depressies, of klachten, zelfbeeld, of niet meer in de maatschappij kunnen functioneren. Die kwamen eigenlijk op mijn verhaal af. Ik werk met methodes die eigenlijk niet zo bekend zijn. Maar die zagen in mijn verhaal dat zij daar baat bij konden hebben. Maar dat zijn de hoogsensitieve mensen. Dat zijn de rechtsdenkende mensen die daarvoor openstaan. Anderen staan daar niet voor open. Dus ik kreeg gelijk ook de goede cliënt. En wat ik van hen leerde is dat ik kwam er steeds meer achter dat hoogsensitieve mensen of sensitieve mensen, gevoelsmensen, ik vind gewoon rechterbrein mensen, hè, dat die vaak een verleden hadden met dat school niet zo lekker liep. En toen ben ik daar eigenlijk steeds meer naar gaan kijken. En toen ben ik de kinderen gaan uitnodigen. En van de kinderen heb ik dit geleerd. Dus het is, ik heb niet zelf geleerd, ik heb van de kinderen geleerd. Ja? En ik heb daar wel een programmaatje van gemaakt. Vroeger zag ik kinderen 6 keer, ik doe het nu 3 keer. Maar dan doe ik 2 modules per keer. En ik krijg echt mensen uit het buitenland. Ik heb zelfs de prins van Jordanië mogen helpen. Van zijn dyslexie, dat is wel grappig.
Grappig.
Ja.
In het Engels.
Ja. Ja. Nou, ik heb wel iemand een tolk, want ik ben dan druk met wat ik moet doen. En om dat dan in het Engels te vertalen, gaat mij te veel afleiden. Dus ik heb toen een tolk gevraagd, die ging het dan uitleggen. En dan kon ik me concentreren op, want ik moet heel erg veel voelen en doorzien om dat kind te kunnen helpen. En ja, ik zeg ook wel eens, wat je in het rechterbrein ziet, is een onzichtbare wereld voor andere mensen die in het linkerbrein gestrand zijn. Ik vind het echt gestrand, want het beperkt je enorm. En ik denk dat iedereen die nu een beetje verzand is in dat ik moet in mijn hoofd, het is kopwerk. Hè, rechterbrein is hart en buikwerk. Ik denk dat die net zo goed weer terug kunnen gaan naar hun buik en naar hun hart. Daar ben ik van overtuigd. Mensen zijn wel bezig met, joh, ik voel dat er iets mist in mij. Dat gevoel is er wel. En daarom zie je nu mensen met mindfulness, met yoga. Het reist de als paddenstoelen uit de grond. Hè, met allerlei technieken om dan weer een beetje terug naar dat gevoelstuk te gaan. En mensen, ja, dus je ziet heel veel van die mensen die dan 10 dagen ergens heen gaan om helemaal in de natuur. Hè, dus het is wel een beetje in, toch?
Ja. Ja,
nou, dat herken je vast wel.
Het is wel een trend inderdaad.
Ja, maar dat komt omdat mensen ook, hè, ook degene die het fantastisch doen, hè, met hele mooie banen en iedereen denkt, wauw, die heeft het voor elkaar, die zal toch iets missen. Als ze niet met dat rechterbrein genoeg doen. Dus die worden ook ongelukkig en die willen op een gegeven moment dan ook iets anders. Doordat we zo in dat linkerbrein worden gedrukt door de maatschappij, hè, dat is nou eenmaal het systeempje, vergeet je je eigen talenten. Want ik ben mezelf ook heel erg kwijt. Ik heb burn-outs gehad en zo. Dus ik ben echt ook diep gegaan. Absoluut. Omdat ik dacht, nou ja, weet je, ik snap er niks meer van. Een kind is niet vervelend, normaal gesproken. Er is er iets aan de hand. Dus de signalen zijn heel snel gezien. Als een kind heel druk wordt of vervelend of te veel pleased, hè, dat is ook een teken voor dezelfde type kinderen. Meisjes gaan vaak pleasen. Die worden helemaal overdonderd door kinderen die dan met dat kind moeten spelen en daarnaast zullen zitten. Zetten ze dat kind ook nog tussen 2 ADHD'ers. Nou, is echt heel fijn voor dat gevoelige kind. Ja, want die kan zo goed bemiddelen. Ja, dat is wel heel heftig hoor. En dat kind komt dan thuis huilend en ik wil niet meer naar school, nooit meer. En dan geven ze dat aan op school. Hè. De ouders zeggen, nou, wij kennen haar helemaal niet zo. Nee, omdat dat kind alleen wil pleasen en die gaat echt in een burn-out. Jonge leeftijd van 6 jaar. Ja, dus het is wel, ja, weet je, het hele systeem zou wat mij betreft om moeten. Spelend leren, nieuwsgierigheid, de talenten ontdekken. En wat het mooiste zou zijn, is dat als een kind iets wil bouwen, dat je dan aanbiedt van, goh, weet je, dit is rekenen. Dit doe je met meten. Dit is afwegen. En de kinderen willen dat. Die willen dat gewoon. Dat weet ik zeker. Een kind is nieuwsgierig en dat is leren. Maar als je door het moeten doet en ook nog op een verkeerde manier leert, gaat er een hele hoop kapot.
Ik merk ook steeds meer dat ik deze podcastserie eigenlijk begonnen ben, omdat ik zelf dus ook zo'n rechter hersenhelft figuur ben. En dat ik dacht van, waarom zit de wereld toch zo in elkaar, weet je wel? Met regels, procedure. En ik snap wel, die moet er ook zijn, weet je wel. Maar we zijn wel helemaal doorgeslagen in een soort, ik wil niet zeggen liefdesloosheid, maar dat is wel een heel zwaar woord natuurlijk. Hè? Maar als je school kijkt, de primaire dingen in het leven, hè? School, bedrijfsleven, politiek. Dat zijn toch 3 zware pijlers in ons leven, zeg maar. En dat is allemaal linker hersenhelft. Dat is allemaal rationeel, allemaal. Ja, en daarom vind ik het leuk om mensen uit te nodigen zoals jij, die dan net weer anders kijken en die, ja, voor mij is het nu veel duidelijker nog geworden door die hersenhelften, dat ik denk, oh shit, daar zijn we dus de balans verloren. Dat is het dus.
Ja, dat is
het. We zijn helemaal doorgeslagen. Ja, bijna bewust, hè? Want wat je straks zei, het onderwijs bestaat al 100 jaar.
Ja.
Dus we doen dit al 100 jaar hetzelfde.
Mm-hmm.
Terwijl toen was het zo van, nou ja, we moeten brave en gehoorzame burgers kweken, hè? Want die kunnen dan in de economie lekker hun gang gaan na 20 jaar. Maar ja, nu met deze kinderen in deze tijd werkt dat volgens mij niet meer.
Nou, ik denk eigenlijk dat het onderwijs altijd iets gecreëerd heeft van de mens onder controle houden, laat ik zo zeggen, dat de burgers volgzaam worden. Want waarom, weet niet. Kijk, dat rechterbreinkind, dat komt dan uiteindelijk vaak terecht in een lager onderwijs. Maar dat is een beroepsonderwijs of een doe-onderwijs, hè?
Ja,
maar die
handjes,
kinderen doen dat gewoon dus. En die hebben eigenlijk ook die school niet nauwelijks nodig. Ja, ze zouden nieuwsgierig hulp kunnen vragen aan, wat moet ik dan doen als, ik het niet weet, maar gevoelsmatig, als het hun passie betreft, dan gaan ze het zelf opzoeken en dan willen ze dieper. He, ik heb ook met mijn werk, he, met dit wat ik doe, oneindig veel interesse. Ik blijf studeren, ik ga ook nooit met pensioen zolang ik kan werken. Dit is veel te leuk. Dat ga ik niet doen. Dus ik denk dat als mensen losgelaten worden en er is meer vrede en afstemming en liefdevol empathie, dat het misschien wel veel vreedzamer en leuker en vanzelf zou kunnen gaan. En dan gaat alles wat je geeft, dat is ook het werken, dat is geven, hè, komt 10 keer terug. Dat is de natuurwet. En ik ben ervan overtuigd. Ik merk dat gewoon ook echt. Als je daarop focust, moet je maar eens opletten, Michiel. Als je echt iets uit liefde geeft aan de juiste persoon en niet met een achterliggende gedachte van, als hij mij maar ziet of als ik nu maar leuk genoeg ben. Want dat is niet de juiste persoon die je dan iets wil geven. En dan zijn er leeglovers, hè, de mensen die burn-out krijgen. Maar als je echt iets oprecht vanuit je hart aan een ander gunt, dan krijg je het gewoon 10 keer terug. Ongevraagd. Het is de wet van de natuur en daarom groeit alles in de natuur vanzelf. Wij vragen ons nooit af, hoe kan het dat die boom weet dat die water nodig heeft, licht en een beetje mineralen. Maar hij weet dat hij appels moet maken. Dat is zijn talent. En hij maakt die appels zonder dat iemand het hem zegt. En dat hebben wij ook. Alleen we zitten hier in ons hoofd. Die neocortex die wordt maar groter en groter. En ja, die gaat een heleboel wegvagen, denk ik. Omdat die overruled. En door het systeem wat ons opgelegd wordt. Ja.
Is er nog hoop, Gwen?
Ik heb altijd hoop. En wat ik merk, ik sta dus niet alleen. Deze tijd laat wel zien dat er veel meer mensen zijn die echt anders naar het leven kijken. En ja, het is wel leuk, want ik heb het verhaal wel een beetje zodanig beleefd. Hè? Wat ik aan knowledge heb ontvangen van al die kinderen en die volwassenen in mijn praktijk. En van mezelf en van mijn broertje en vriendinnen om me heen. Dat ik dat mag gunnen aan anderen. En dat mensen dan zeggen, hè, heel vaak zijn ouders over, oh, maar dat is precies wat ik heb gehad. Nu begrijp ik het pas. Mag ik ook een keertje komen? Ja, natuurlijk. Maar weet je, ik ga ook vaak koffie drinken met mijn cliënten. Dat vind ik gewoon super fijn, omdat je dan af kan stemmen. En dan zie je van, oh, er zijn zoveel meer mensen die toch zo denken als wij, Michiel. Het is veel groter, alleen we zijn niet verbonden. Omdat iedereen dacht voor zichzelf, nou, ik denk daar heel anders over. Ik zal wel raar zijn of klopt vast niet. Maar als je nu gaat kijken, en dat is de tijd. Op dit moment is er een andere tijd gaande. Alles barst uit de voegen. Daarom komen ze ook, de kinderen komen steeds vroeger bij mij. Hè? Nou, het is ongelooflijk. Sommige kinderen voelen het al bij de geboorte zelfs. Die weten dat het te druk is hier. Het is veel te veel gedoe.
Hell babies.
Ja, dat kan ook, maar dat kan natuurlijk ook een andere orde zaken zijn. Maar het is wel zo dat sommige kinderen, ouders zeggen, ik heb het gezien. Hij is autistisch nu, maar ik zag het al toen hij baby was. Hij doet autisme. Daar heeft hij een reden voor. Hij voelde al dat er iets niet klopt. En vaak in de buik van de moeder is er ook al onrust. Want die moeder heeft ook al onrust. Of er is iets ergs gebeurd. En dat kind dat kan dat niet verwerkt krijgen. Want die krijgt al die angsthormonen in zijn systeem. En daar wordt hij mee op aarde gezet. En dan al die drukte op aarde. Dat is soms te veel. En dan kan een kind al af gaan sluiten. Ja. En dan zegt ze, ja, maar ik zag het al. Ja, maar dat wil niet zeggen dat het niet weg kan. Want hij heeft een overlevingsstrategie in moeten zetten, omdat het te huge was voor hem.
Dus eigenlijk zeg jij van, heel veel dingen zijn helemaal geen aangeboren dingen.
Nee, zeker niet. Is ook maar heel weinig. Eigenlijk is de ziens- en de gevoelswereld een onzichtbaar terrein die dat eigenlijk niet meer kunnen. Die dat uit hebben gezet. En als je dan iemand treft die daar connectie mee maakt, is dat altijd een feestje natuurlijk.
Is dat ook een beetje bijna robotisering misschien wel? Als je helemaal naar links hersenhelft zit? Durf je dat niet te zeggen?
Ik durf dat te zeggen. Nou, ik vind van wel. Want je wordt alleen maar technisch eigenlijk gemaakt. En dus niet om mensen af te kraken.
Biorobots.
Ik vind gewoon, het is zo jammer dat de intuïtie die we allemaal hebben, dat die gewoon als niet er, ja, hoe moet ik het, alsof het er niet is.
Er niet toe doet.
Er niet toe doet en dat het gevaarlijk is of niet klopt of niet kan kloppen. Dat we vol ongeloof zijn, terwijl er is een heel universum. Er is een hele kosmos en alles draait vanzelf. Wie zijn wij als mens om dan te twijfelen aan dingen?
Hey, dank voor jouw mooie verhaal.
Dank je wel, Michiel. Jij ook.